Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste der koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 74 de versen 18 en 20. Psalm 74 vers 18. Geef het wild gediert dat niets in het woen ontziet. De zielen van uw tortelduif niet over, dat is Gods kind vergeleken met een tortelduif. Het wild gedierte, dat is de vijand, Satan en zijn macht. Wat moet nou zo'n tortelduif toch tegen dat wild gedierte? Als de Heere bewaart is het veilig en anders niet. Laat grote God om een gehate rover, uw kwijnend volk, ook op de dag van Christus opstanding. Niet eeuwig in het verdriet, vers 20, dat elk verdrukte uw bijstand, uw hulp eens erlang of ontvang. Laat uw volk niet schaamrood teleurgesteld wederkeren, maar wil van hen ellende en nooddruft weren, opdat ze uw naam verheffen in gezang, vers 18 en 20 van Psalm 74. Artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, het middelste deel. In artikel 29 lezen wij in het middelste deel: en aangaande degenen die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der christenen, te weten uit het geloof. En wanneer zij, aangenomen hebbende de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonde ontvluchten en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken ter rechter of ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet alsof er nog geen grote zwakheid in hen zou zijn, maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen van hun leven, nemen de gestadig hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, in wie zij vergeving van hun zonden hebben door het geloof in hem. Amen. Schriftlezing voor deze morgen vindt u in het Nieuwe Testament, het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan hoofdstuk 20, de versen 11 tot en met 18. Johannes 20, de versen 11 tot en met 18. Waar Gods heilig en onfeilbaar woord in Johannes 20 vanaf vers 11 als volgt luidt: en Maria stond buiten bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, waarom weent gij? Zij zei tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier, de tuinman, was, zei tot hem: Heere, als gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zei tot hem: Rabboni, het welk is gezegd: meester. Jezus zei tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had, en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover. Laat ons samen bidden. Heere, u kent ons in uw algemene alwetendheid. Maar wat een voorrecht, wanneer er onder ons ook zijn mogen, die mogen weten dat gij hen kent met die bijzondere en zaligmakende kennis. O, als wij ontvangen wat wij verdienen, dan zult u tegen deze vijf belijdenisketgezanten allemaal zeggen: ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Ik heb u nooit gekend. En toch, Heere, uit het vrije van uw welbehagen, alleen uit genade, zou u ze alle vijf in uw eeuwige liefde kunnen bezoeken, opdat zij deze morgen de kenmerken van de ware christenen in uw gemeente mogen dragen en ook bij zichzelf mogen herkennen. De kenmerken van het geloof dat Jezus Christus omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. En wanneer dat geloof hem aangenomen heeft, zo hebben we net beleden met de woorden van de geloofsbelijdenis. Wanneer dat geloof hem aangenomen heeft, dan komt daar een leven van navolging, van gedurig zijn nabijheid zoeken, gedurig hem nodig hebben, gedurig bij u schuilen. Wat een wonder als het waar mag zijn. En Heer, als het nou niet zo is, geef het dan nog. Geef het aan elk van hen, aan ons allen. Want wat nodig is voor hen die het ja-woord gaan uitspreken in het midden der gemeente, is nodig voor kerkraadsleden en predikant, voor gemeenteleden, familieleden, kennissen, vrienden, of wie wij ook maar en waarom wij er ook maar zijn, dat u ons bezoekt, dat u uw hand naar ons uitstrekt, dat u ons bij name roept, dat u ons uw liefde schenkt, vergeving van zonden, en dat wij uw kind mogen wezen, als uw kind mogen leven, als uw kind straks zullen sterven. Het is alles van u, van het eerste tot het laatste. En Heer, het ligt in uw woord verklaard hoe u dat nu uitdeelt. Door de bloedverdiensten van uw eigen zoon en door de kracht van uw eigen geest, zodat in verwerving en toepassing u, o grote middelaar, tussen God en mensen het alles doet. De gerechtigheid verdienen aan het kruis en de gerechtigheid deelachtig maken bij het open en verlaten graf. Wil deze morgen ons uit genade dat schenken? Niet alleen voor het eerst als er nog niets van werd gekend en wij nog voor eigen rekening staan, op de brede weg wandelen, voorthollen naar een eindeloos verderf. Maar Heer, geef die gerechtigheid ook opnieuw in de toe-eigening van de geest, in de omhelzing van het geloof, in het verlangen van de liefde, opdat wij levende uit die volkomen werkzaamheid van Christus ook maar één begeerte overhouden, u wel behagelijk te zijn, opdat het ja-woord van morgen, opdat het zingen van de psalmen, want we gaan heel wat belijden bij het zingen deze morgen, opdat wij allen dan u verheerlijken en niet liegen. Heb dank, Heere, voor uw trouwe zorg, voor uw bewarende hand over onveilige wegen, voor elke hartslag die wij niet konden maken immers, en voor elke ademhaling die ook niemand heeft verdiend. Heb dank voor het eten en voor al de goede gaven voor het lichaam, en voor de gelegenheid uw woord te overdenken. U wilde reeds tot ons spreken uit de schriftlezing, dat is immers uw eigen woord, door uw knecht Johannes opgeschreven, maar door u hem ingegeven, opdat wij zouden geloven, Geloven met een waar geloof, niet alleen de feiten, maar ook de inhoud. Met toepassing op onszelf, voor mij. Voor mij zijt gij gekomen als kinderketeer. Voor mij hebt gij uzelf gegeven aan het schandelijk vloekhout van Golgotha. Voor mij wilde u uit het graf ontwaken. Voor mij bent u nu aan 's vaders rechterhand, om ook voor mij te bidden. En dat in de liefde onderling voor ons. O Heere, wilt u ons geven, dat het niet maar een belijdenis der lippen zal zijn, wat we zingen, wat we zeggen. Dat het niet maar een belijdenis van vorm zou zijn, zoals we ons gedragen. Waarbij elke dag weer de keuzes moeten worden gemaakt, overeenkomstig uw woord in de praktijk van het leven. Maar dat het een belijdenis mag zijn, die zich wel uit in mond en daad, maar vooral toch opwelt in het hart. Ja, neerdaalt uit uw hart, een belijdenis die door uw geest in ons wordt gewerkt, in oprechtheid en in waarheid. Wij danken u voor de tijd van de belijdeniscategorisatie die er mocht zijn, dat u tot ons onderwijs wilde geven. Heere, laat het geheiligd en gezegend mogen wezen, en gedenk zo in ieder in zijn of haar noden, zorgen, teleurstellingen, smetten, en laat uw kwijnend volk onder ons niet eindeloos in verdriet, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. Psalm 43, vers 3, zendt Heer uw licht en waarheid neder. Vers 4, dan ga ik op tot Gods altaren. En vers 5, mijn ziel, hoe treurt ge dus of zo verslagen? Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. Er worden 3 collecten gehouden voor diaconie, kerkvoogdij en de opleiding tot predikanten. Komende zondagmorgen 9:30 zal kandidaat Diepeveen uit Stellendam voorgaan. En 's middags om 4:30 dominee Den Ouden uit Rijssen, zo de Heer het geeft, na de dienst. En nadat de dienst ook als kerkraad met de beleidende leden in de consistoriekamer is afgesloten, krijgt u gelegenheid om hen die hun ja-woord uit zullen spreken, Gods zegen toe te wensen. Dus aansluitend aan de dienst komen zij weer terug, hier in de zaal. En wie hen Gods zegen dan wil toewensen, krijgt daartoe de gelegenheid. Wij zingen nu Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. Voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, daarvan in het bijzonder vers 16. Johannes 20, de versen 11 tot en met 18, en wel in het bijzonder vers 16. Jezus zei tot haar: Maria. Zij zich omkerende zei tot hem: Rabboni, etwelk is gezegd: Meester. Bij het lezen, gemeente, van deze korte geschiedenis komt onwillekeurig de vraag naar ons toe: lijk ik ook op deze vrouw, Maria uit het plaatsje Magdala? En het antwoord moet luiden: ja, wij lijken allen, in meerdere of mindere mate, op deze vrouw. Jullie ook. Wie was zij dan? Wel, wanneer wij de geschiedenis lezen, dan was zij een ziel die de Heere Jezus lief had. Misschien zegt iemand: ja, maar u kunt niet zomaar zeggen dat wij allemaal wat dat betreft op Maria lijken. En daar heb u gelijk in. En als u dat nou zegt, heb u daar nou ook smart over? Of constateert u dat koelbloedig? En zegt u: ja, nou ja, het is niet anders. Heb u reden dan om de Heer Jezus niet lief te hebben? Hebt u reden om hem niet te zoeken? Jonge mensen, is er iets in de Heer Jezus waarom wij hem niet zouden lief hebben? Ontbreekt er aan de andere kant iets aan de Heer Jezus, zodat je zegt: daarom heb ik hem niet lief? Dat is toch de reden. Noem maar een goede reden om hem niet hartstochtelijk lief te hebben. Hebben jullie de Heer Jezus lief? Ik veronderstel niet dat wij allen de Heer Jezus lief hebben. Als ik dat zou veronderstellen, zoals ook het doopformulier dat bijvoorbeeld veronderstelt bij de ouders die hun kind ten doop houden, en zoals ook bij het belijdenisdoen dat door de vragen wordt verondersteld bij degene die het ja-woord uitspreekt, net als bij het avondmaal, het wordt verondersteld voor een ieder die aan het avondmaal gaat, maar toch, ik veronderstel niet, ik mag dat ook als dienaar van het woord niet doen, dat u allemaal en dat jullie allemaal de Heer Jezus lief hebben. En toch zei ik net, en dat handhaaf ik, wij lijken allemaal op de een of andere manier op Maria. Want weet je, als je daar niet op lijkt in haar liefde, dan lijk je toch wel op haar in haar verleden. Want wie was zij? Tot tweemaal toe lezen wij over haar dat zij een vrouw was die door 7 demonen, boze geesten, duivelen, bezeten was. En daarin lijken wij nou allemaal van nature enigszins op haar. Niet in die bijzondere omstandigheden van bezetenheid, zoals dat toen de tijd tijdens Jezus' omwandeling op aarde in grote mate aanwezig was. Nee, dat bedoel ik niet. Maar wel dat die duivel heerschappij heeft over ons, van nature. Zonder enige uitzondering, heb je dat geleerd? Heb je dat ook geleerd van binnen? Is dat nou waarheid geworden? Heren, ik ben een slaaf van Satan. Moet niet boos worden als ik dat zeg. Want dat zeg ik niet, ik zou niet durven. Wie ben ik om over onbekende mensen te oordelen? Maar dat zegt de Bijbel. En de Bijbel heeft altijd gelijk, ook als je niet gelooft. En het komt toch een keer uit. Op de laatste dag van de wereldgeschiedenis, of eerder, op de laatste dag van jouw levensgeschiedenis, komt het uit. Dat de Bijbel zich niet heeft vergist omdat hij van God is. Wat betekent dat? Dat de duivel heerschappij over ons heeft. Bij Maria Magdalena gemeente betekent het onder andere, en bij ons net zo, dat wij onszelf niet los kunnen maken. Maria Magdalena was een
slachtoffer aan de ene kant, maar ook tegelijkertijd een schuldige. Dat zijn wij ook. De duivel is gekomen, heeft bezit van ons genomen. Dat is aan de ene kant zijn schuld, aan de andere kant ook onze schuld. Want wij hebben allemaal ons hart en leven opengesteld voor kwade invloeden. Voor het boze, het onreine, het oneerlijke. Iemand hier die dat niet heeft gedaan? Die kan zeggen, ik heb nog nooit het boze toegelaten in mijn gedachten. De duivel, die demonen, ze beheersten haar gedachten, haar wilsleven, haar gevoels en begeerteleven. En zij kon zichzelf niet bevrijden, als ze het al zou hebben gewild. Maar, o wonder, is er hier iemand vanmorgen die net zulke macht van Satan ervaart? Die weet dat de duivel geen idee, maar een realiteit is. En die gebondenheid aan Satan, boze machten, zonde en eigen verdorven aard als een ontzaglijke realiteit ervaart om er nooit van los te kunnen komen, houdt moed. Of grijpt moed. De Heer Jezus heeft daar ook verlost. En hij leeft nog. En verheerlijkt aan s vaders rechterhand in de hoge hemel, is hij, ik zou zeggen, nog meer dan toen bij machten. Als de overwinnaar op Golgotha's kruis, toen hij door de dood de macht van degene die de dood kon beheersen, de duivel namelijk, heeft overwonnen. Hij kan nu, vanmorgen, tweede paasdag, uw ziel in vrijheid stellen. Net als bij Maria Magdalena. Daar ging ook niks aan vooraf van haar hulp en voorbereidende werkzaamheden. Ik weet helemaal niet wat. Het was er eerst niet en het was er toen wel. Zomaar. Nee, niet zomaar. Maar door hem. Door dat vrije, almachtige en eenzijdige Godswerk. En daarom heeft Maria hem zo lief. Nou, nog een keer de vraag. Lijkt u ook op Maria in die liefde? Omdat u hebt geleerd dat u op Maria leek, van nature lijkt, in haar gebondenheid. En kunt u eerlijk zeggen, daarom heb ik mijn borg toch zo lief. Omdat hij ook mijn ziel in vrijheid heeft gezet. Omdat hij ook mij van die banden heeft ontslagen. En gemeente, als je nou losgemaakt wordt uit die banden, word je vastgemaakt door andere banden. Ja, je raakt niet helemaal los. Ongebonden. Teugelloos, zo niet. Weet je wat voor een koord er weer komt? Dan wordt je ziel gevangen in de lasso van de eeuwige liefde Gods. Zoals de Heere bij Jeremia zegt in hoofdstuk 31 vers 3, een tekst om nog eens uit het hoofd te leren. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Uit niet uit je hoofd kunnen leren, uit dat met je hart mag leren. Uit ervaring. Die band, dat koord, dat touw van liefde. Die aantrekkingskracht in die persoon bond Maria aan haar borg en middelaar, Jezus Christus. Die aantrekkingskracht in zijn profetisch werk, in zijn priesterlijk werk, in zijn koninklijk werk. Al wist ze niet precies dat te onderscheiden. Zij kende antwoord 31 van de catechismus niet, wat jullie wel geleerd hebben. Dat de Heer Jezus als profeet ons heeft verkondigd, bekendgemaakt, geopenbaard, de raad van God, aangaande onze verlossing. En dat hij als priester met zijn offerand aan het kruis heeft betaald voor onze schuld. En nog steeds bij zijn hemelse vader voorbeden doet voor zijn kerk. En als koning dat hij hen regeert door zijn woord en geest en ook beschut en beschermd bewaart bij die heerlijke verlossing die hij voor hen heeft verdiend. Maria zal ook dat priesterlijke werk zo helder niet hebben gezien. En dat koninklijke werk, dat heeft ze wel beleefd, maar ach, wat heeft ze er ook weinig recht zicht op gehad. Ja, als we alles met elkaar optellen, dan moeten we zeggen, deze vrouw was niet geschikt om belijdenis te doen, maar ze wist veel te weinig. Nou komt het jullie al of uit dat ook zeggen, we stappen op wat dat betreft, want we weten veel te weinig. Wij zijn echt niet hier dat we zeggen, kijk eens mensen hoeveel we weten. We hebben wel een hoop geprobeerd te leren, maar ach. Net als die 3 jaren van onderwijs aan die discipelen. Het lijkt al aan het eind van heel de rit, als het aannemingsavond wordt, op Goede Vrijdag, of op Paasmorgen, dat ze allemaal niks meer weten. Ze weten niet meer wat hij gezegd heeft over zijn lijden, dat dat moest gebeuren. Ze weten niet meer wat hij gezegd heeft over zijn opstanding, dat dat zou en ook moest gebeuren. Als ze examen afleggen, wat hebben jullie nou geleerd? Dan staan ze allemaal met de mond vol tanden, zeggen ze allemaal, heel wat kindjes, en dan houdt het op. Petrus net zo goed als Johannes, Johannes net zo goed als Andreas, enzovoort. Ongeschikt. Zulke beleidende reden kun je niet blij mee wezen. Of wel? Nou, mensen met kennis, jazeker, was het best wel heel erbarmelijk gesteld. Maar de liefde was er wel. Nou ga ik niet kennis omlaag brengen, onbelangrijk noemen, dat weten jullie alle 5, hè? Daar heb ik vaak op gehamerd. Leren. Leren en studeren. En toch mensen. Hoe belangrijk verder kennis ook is, en dat blijkt ook uit deze geschiedenis wel, de liefde is de zaak waar het uiteindelijk op aankomt. Kijk maar eens naar wat hier gebeurt op Paasmorgen. Jezus openbaart zich als eerste aan Maria Magdalena. Niet omdat ze het meeste wist, het beste wist. Niet omdat haar geloof het sterkste was, wel nee. Wat dat betreft, haar geloof was eigenlijk heel zwak of duister. Maar weet u wat wel heel sterk was? Haar toewijding. Haar liefde. Dat lezen wij in Spreuken 8 vers 17, dat de grote zoon van God als de opperste wijsheid zegt, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Niet omdat ze het verdienen hoor, omdat ze het waardig zijn. Maar kijk, dat heeft de Heer nou gewild. Uit louter genade aan elkaar gekoppeld, het zoeken en het vinden. Omdat hij zo goed is, dat hij aan het zoeken en het vinden verbindt naar zijn eigen belofte. Daarom gebeurt het ook. Niet omdat ik zo goed zoek, schrijf het maar af, pak er vuilnis wat, werp het erin, vergeet het maar, dat zoek. Als verdienste en waardigheid. Maar zoeken, hè? Toch zoeken, hem zoeken. Waar dan zocht ze hem, op een verkeerde plek, dat weet ik ook wel, ja. Bij een leeg graf waar die niet was. Daarom vragen de engelen ook aan die andere vrouwen, wat, dat betekent, waarom zoekt gij de levenden bij de doden? Zoals de Heer Jezus ook aan Maria vraagt in vers 15, wie zoekt gij? Hij bedoelt daarmee te zeggen, over wie heb je nou toch, Maria, als je een lijk zoekt, een dood lichaam zoekt? Je noemt hem mijn Here. En ondertussen denk je dat een ander jouw Here, die grote machtige Here van hemel en aarde, kan wegdragen. Dat denk je. Dat die grote Here zichzelf niet kan bewaren. Wat beleid je nou toch? Denk toch eens na, mensen. Oh, als je werkelijk beseft wat je zegt. Mijn Here. Want zo noemt ze hem tegenover die engelen die daar in dat graf zitten. Mijn Heer, zegt ze. Ja, hij is wel gestorven, maar ik noem hem nog mijn Heer. Het geloof kan niet stoppen te zeggen, mijn Heer. Ook als de duivel zegt, hij is er niet meer, hij heeft het verloren. Ik ben Heer en Meester. Ik ben overwinnaar op het slagveld. Ik heb hem de dood ingejaagd. Mijn uur en de macht der duisternis heeft het gewonnen. En Jezus is geen Heer meer. Alleen nog maar verliezer, zegt ze toch, mijn Heer. Ach, wat een geloof, hè. Redeneren, ga niet meer, begrijpen is er helemaal voorbij. Maar geloven doet Gods volk ook dan als alle geloof gebeut, gekneusd en bijna geheel doodgeslagen is. Want die liefde blijft ook, net als het geloof, en die liefde zo sterk. En u mag zij als eerste hem vinden. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Nou, wat voor een toepassingje zou ik nou uit dit ene woord naar u en ook naar mijzelf toe kunnen halen? Ik hoef het toch niet meer te zeggen, hè. Dat weet je toch zo langzamerhand wel, hè. Als de Heere zelf zegt, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden, is toch de toepassing bekend. En dan, spreekt hij haar aan. Maria, ik heb u bij name gekend, zegt de Heere tegen Mozes in Exodus 33. Ik heb u bij name gekend, gij hebt genade gevonden in mijn ogen. En dat is hier ook. Als Jezus haar aanspreekt bij haar naam Maria, oh zeker, die naam betekent wel heel wat negatiefs, want Maria of Miriam op zijn Hebreeuws van het Oude Testament betekent de bittere, net als Mara, u weet wel, met die bron waar bitter water uitkomt. Mara zegt ook Naomi, noem mij maar Mara, bitterheid, Maria de bittere. Nou, bitter heeft ze daar geweend, die naam past precies bij haar. Maar als hij dan nu haar naam noemt, met al de liefde van zijn goddelijk en eeuwig hart, dan verzoet hij alle bitterheid. En neemt hij de bitterheid weg door zijn zoetheid. Want het is, ik heb u bij name gekend, gij hebt genade gevonden in mijn oog. Bij name, ja. Zo staat dat meer dan eens in de Heilige Schrift. Dat de Heere iemand bij de naam roept. Dat de Heere iemand daarmee heel persoonlijk aanspreekt. En dan moeten we niet verkeerd opvatten alsof wij een stem uit de hemel zouden moeten horen. En dat pas betekent dat we bekeerd zijn. De Heere roept ons bij name als wij in het woord lezen. En dat woord gaat tot ons spreken. Bijvoorbeeld dit woord. Dat wij grote zondaren zijn. Voor de Heer. Dat staat alleen maar met betrekking tot Sodom en Gomorra in de Bijbel. Maar als je het nou leest daar in dat eerste Bijbelboek Genesis. En je denkt dan alleen maar aan Sodom en Gomorra, heb je de Bijbel verkeerd gelezen. Want de Bijbel bedoelt helemaal niet dat u over de Sodomieten en de mensen van Gomorra weet dat zij grote zondaren waren. En dat is het dan. Informatief. Nee, de Bijbel bedoelt dat je nou bij dat woord eens denkt, Heere, gaat het nou ook over mij? Ben ik nou ook een grote zondaar? En als dan die naam als het ware uit die bladzijde naar voren springt, het gaat daar over mij. Je moet je eigen naam daar invullen. Nou, zo nou die Bijbel te lezen, je eigen naam daarin te lezen. En dat ook door een geloofsvrijmoedigheid die je nooit had durven denken. Je eigen naam erin te lezen wanneer de belofte der genade in het Oude Nieuwe Testament op vele plaatsen en op vele manieren aan de orde komt. De belofte dat de Heere zegt. Om nu maar één ding te noemen op Psalm 86. Gij zijt goed en gaande vergeven daar van grote goede tierenheid voor allen die u aanroepen. Dat je daar nou ook eens je eigen naam in mag schrijven en zeggen, Heere, gij zijt goed voor mij. Oh, ik durf het daar niet te zeggen, ja, maar het is toch waar, Heere. En gaande vergeven, ik durf het niet meer te ontkennen. Ik vind het heel moeilijk om te durven te zeggen voor mij. Voor zulke booswicht als ik ben, zulke harde, hoogmoedige, zelfzuchtige zondaar. Maar toch, het staat in uw woord en daarom is het waar. En van grote goede tierenheid voor allen die u aanroepen. U weet dat ik dat ook niet meer laten kan. Alle dagen. En zo, je naam te horen in het woord van God. Ook hier, Maria. Bitter. Bitter geweend vanwege je godsgemis. Je Jezusgemis. Ja, misschien is dat ook wel een vraag op weg naar het belijdenis doen. Nadat wij belijdenis hebben gedaan, op weg naar het avondmaal, wat toch daar op de een of andere manier onlosmakelijk aan verbonden is, nietwaar? Dat we ons afvragen, heb ik wel eens bitter geweend? Nu niet zozeer omdat ik een slaaf van Satan ben, door 7 duivelen of demonen en boze geesten bezeten, zoals in het verleden. Maar nu omdat ik Jezus zo mis. Omdat Hij mijn alles is. Omdat ik kan zeggen, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk... Nee, Nee, dat past ook niet. Hoe arm gij wel zijt en ook hoe arm ik nou ben, nou ik Jezus kwijt ben. Maar ik heb toch maar één ding verkoren. Hoewel ik er alles heb verloren, dat maakt me niet uit. Maar die Jezus, hij is toch mijn Heer, wiens eigen ik ben. Mijn hart kiest hem voor eeuwig tot zijn koning. Mag je dat wel eens zeggen? Niet als de remonstranten die het zelf hebben gedaan, maar in de verheerlijking van vrije genade, almachtige kracht van God die het in u heeft gewerkt. En dat je toch niet kunt ontkennen, mijn hart heeft hem toch tot koning gekozen. Alles van binnen heeft zich naar hem uitgestrekt met een rijk als een verlangen. En dan kan ik hem toch niet meer missen. O Heere Jezus, wat bent u nou toch? In uw woord lees ik en ik kom u niet tegen. In mijn hart studeer ik en ik vind u daar niet, hoewel gij toch ook in het hart gestalte wilt aannemen. Waar kan ik u vinden? Ach, dat we dan op gebogen knieën aan uw genade troon zouden vallen om daar op die troon te ontwaren. Welk een majesteitelijk en barmhartig hoge priester daar is gezeten, die genade schenkt en barmhartigheid verleent, ongedacht, onverwacht, onverdiend. En bij verrassing, Maria en die stem van de goede herder die ze nu hoort, dring door tot in haar ziel. Die stem wekt het antwoord op. Zo gaat het nou altijd. Jullie hebben geleerd vraag en antwoord 21 van de Heidelbergse catechismus. Ook vraag 65 zegt hetzelfde als het gaat over waar komt nou dat geloof vandaan. Dat geloofsantwoord hier in onze tekst. Waar komt dat nou vandaan? Hoe komt dat nou in ons? Hoe komt het nou zover? En dan zegt zowel antwoord 21 als ook vraag en antwoord 65, dat geloof, dat vertrouwen, dat komt nou van de Heilige Geest vandaan, die het in ons hart werkt door het Heilig Evangelie. Antwoord 21, of door de verkondiging, de prediking van het Heilig Evangelie, antwoord 65. Daar ontspringt het geloof, als het woord klinkt. En wie is er nou aan het woord vanmorgen? Nou, dan zou je zeggen, de dominee. En toch, maar het is een wonder als het echt gebeurt, hoor. Is dat niet waar? Maar wat vanmorgen klinkt, is Gods woord. En alles wat Gods woord niet is, moet je zo haastig mogelijk vergeten. Want dat is van mij waardeloos. Maar dat wat nou van God is, dat is dan ook gesproken alsof God door mij sprak, zegt Paulus ergens. Wanneer hij bidt, laat u met God verzoenen, dan zegt hij alsof God door ons bad. Alsof God aan het bidden is. U aan het bidden is. Niet u bidt tot God, maar hij bidt tot u. Laat u met God verzoenen. En zo is het ook vanmorgen in elke preek, wanneer dat woord klinkt. En niets anders dan dat woord. Weliswaar door een mensenstem. Maar dan is het toch zijn stem. En wat zegt hij dan? Wat doet hij dan? Wat gebeurt er dan? Gemeente, God werkt onweerstaanbaar. Ik kan het niet begrijpen wat nou gaan zeggen, maar hij werkt het geloof. In dode zondaren, in vijandige tinten harten, in mensen die zich afkeerden van hem, in mensen die nooit iets anders hadden dan alleen maar zelf bedoelen. En de Heere werkt het geloof. Ach, is het al gebeurd? Is het nog niet gebeurd? Roep hem aan en zeg, Heere, gebruik dan nog de preek. Niet omdat die dominee zo goed zijn best doet en zich in het zweet staat te werken, nee. Maar omdat het uw woord is. Want bij Maria gebeurde dat ook. Doordat hij spreekt, wordt het geloof geboren. Dat geldt voor het eerst, dat geldt ook opnieuw, kind van God. Misschien ben je hier wel net zo dor en doods als, ik weet niet wie, in de wereldgeschiedenis. Of ook zo arm en zo ellendig als hier Maria Magdalena. En moet je zeggen, ach, ik weet niet of ik nog ooit wel geloof heb gehad. En de liefde, wat kan die ook verflauwen? O Heer, hoe moet dat toch veranderen? Want tevreden kun je niet mee zijn, hè? Nee, tevreden ben je niet mee. Door in berusten en zeggen, ja, het is niet anders, dat ga je niet. Maar ondertussen veranderen kun je het niet. Hoe moet je nou te werk gaan? In de weg van middelen gaan. Zo goed als iemand die nat wil worden in de regen moet gaan lopen, zo goed als die moet ook iemand die gezegend wil worden onder het woord komen. Niet alleen als hij de behoefte aan heeft, maar juist ook als hij er geen behoefte aan heeft. Niet alleen als je verlangen hebt, maar juist ook als je tegenzin hebt. Niet alleen als die dominee een naam heeft, maar juist ook als die dominee helemaal geen naam heeft. Weet je waarom? Want God verheerlijkt zijn naam niet in de naam van een predikant, maar daar waar al het menselijke van nul en geen waarde blijkt te zijn en u nergens er meer mee komen kunt dan in het wordt toch niks vanmorgen onder deze dienst. Geen verwachting. Nee, waarom niet? Omdat je van een dominee verwacht en daar heb je geen verwachting van. Nee, klopt. Of is het nou toch verwachting? Omdat God heeft gezegd, laat twee of drie in mijn naam, dus alle eigen namen doorstrepen, alle dominees namen doorstrepen, in mijn naam vergaderd zijn, in mijn naam, twee of drie maar, daar ben ik ook in het midden van hen. Daar wil ik het woord gebruiken. Misschien maar op psalmversje. Ik hoorde het een keer van een collega van mij. Was een vrouw in geestelijke nood en banden, ze kon zichzelf niet bevrijden en hij ook niet. En toen zegt hij, weet je wat er een keer gebeurde? Ik gaf de schriftlezing op. En die schriftlezing werd ook nog een keer door een ouderling gelezen, niet door de dominee. En onder die schriftlezing in die kerkdienst heeft God die ziel bevrijd. Toen zegt die prediker, moest luisteren man, niet mijn preek hoor werd gebruikt. Dan had ik nog wat kunnen redden misschien, maar alleen die schriftlezing. En die heb ik niet gelezen, die heb jouw ding gelezen. Het enige wat ik mocht doen was hem opgeven. En de Heere gebruikt het. Nou, elke dienst werd de schrift gelezen. Worden de psalmen gezongen. Zou je niet komen, zou je niet met de schreeuw van binnen komen. Opdat die stem van de goede hebben zou weer klinken. Zeg nooit, ik trek mijn schoenen er niet voor aan. Dat is een goddeloze uitdrukking. Maar vraag, Heere, wilt u mij de schoenen van de voeten doen? Op die plaats, die heilig land is, bij wijze van spreken. Ik denk aan Mozes bij de brandende braambos. Omdat de Heer er is, moest hij zijn schoenen letterlijk van de voeten doen. Dat hoeven wij niet. Net als in een moskee, nee, dat hoeven wij niet. Maar geestelijk, dat mag hij voelen. Waar ik nu ben, is heilig land. Niet omdat hier een prediker, nee, maar omdat hier het woord is. O geliefde, hadden we toch meer eerbied voor het woord. Meer verwachting van de God van het woord. We zouden rijker gezegende kerkdiensten hebben zonder iets van de mens erbij. Wat staat hier? Het geloof ontspringt. Rabuni, wat betekent dat woord? Het is hier Hebreeuws en het wordt meteen ook vertaald door Johannes voor de Griekslezers die geen Hebreeuws konden. Het wordt ook meteen door de Statenvertalers vertaald in het Nederlands voor degene die geen Hebreeuws en geen Grieks kunnen. Namelijk, het betekent meester. Meester betekent iets als leermeester. En ook iets als eigenaar, bezitter, die het voor het zeggen heeft, gebieden. Deze twee dingen klinken erin mee. Rabuni, daar zit aan het einde het woordje i, het lettertje i, dat betekent in het Hebreeuws altijd mijn. Mijn leermeester. Zo goed als ze net tegen de engelen had gezegd, die daar aan het voeteneind en aan het hoofdeind van de plaats waar Jezus lichaam gelegen had zaten. Mijn Heere. Zo zegt ze nu ook, mijn meester. Meester. Johannes vertaalt niet mijn erbij, hoewel het wel in het Hebreeuws zit opgesloten, maar alleen meester. Waarom vertaalt Johannes dat nu zo? Het welk is gezegd, meester. Waarom nou niet mijn meester? Want dat was iets nauwkeurig. Heeft Johannes zich vergist? Nee, hè. Nee, dat is met opzet. Opdat u ook zou zeggen, hij is meester. Niet alleen van Maria, maar ook nu nog steeds. Hij is een leermeester. Hij is de gebieder en eigenaar. Hij is de grote majesteitelijke God en koning. Niet alleen van Maria, maar hij is het nu voor al degenen die als dwazen en onwetenden op zijn school komen. Wie mogen er op school komen? Jongens en meisjes die niet kunnen leren, helemaal niet kunnen leren, verstandelijk gehandicapt zijn, ach, die kun je wel naar school brengen, maar het helpt niet. Maar nu geestelijk, als u nou geestelijk inleeft, ik ben net als een verstandelijk gehandicapte voor het gewone onderwijs, zo gehandicapt is mijn ziel voor dat geestelijk onderwijs, dan zeg ik, mag u toch komen. Want wanneer u nou geen vaardigheid en bekwaamheid hebt om iets te leren, hij heeft macht en majesteit om u alles te leren. Wanneer jij de domste bent en de hardleerste van allemaal bent, dan wil hij door zijn geest in uw hart u zo ontvankelijk maken dat u leren gaat. Wat gaat u leren? U gaat leren rekenen. Op de school van de Heer Jezus. En bij ons is leren rekenen dit, dat je gaat leren 1 plus 1 is 2 enzovoort. Hè? Maar bij de Heer Jezus leer je altijd weer bij 0 terechtkomen. Alles wat ik optel, aan het einde van heel die som, is het 0 en niets met mij. Dat is een les. Ja, dat klopt niet met de wiskunde, weet ik wel. Maar een geestelijk werd toch geleerd. Op die school van de Heer Jezus leer je rekenen, maar altijd weer overrekenen. Ik heb het verkeerd gehad. Ik dacht dat het zo moest, dat het zo moest, dat het zo zou gaan. En dan brengt u mij weer in het nulpunt. Ik niets en hij alles. Is dat niet een beste som? En leer je ook schrijven. Wat leer je schrijven? Belijdenis doen zou je kunnen vergelijken met wat er staat in het boek Jesaja. In hoofdstuk 3, in hoofdstuk 44, waar de profeet zegt, ze zullen schrijven, ik ben des Heren, ik ben van de Heren, of ook ik ben er voor de Heren. Wil je ook wel eens schrijven? Heb je wel eens leren schrijven? Niet op de lagere school, de basisschool, maar op de school van de Heer Jezus. Die wonderlijke naam, Jezus, zo oneindig zoet. Elke letter vol van majesteit. Ik praat maar een beetje in eenvoudige beeldspraak. En je leert ook lezen. Wat leer je lezen? De belofte van God. Je leert zijn naam spellen in het Oude Testament, waar je hem nooit had verwacht. Je leert hem kennen zoals hij zich openbaart. Je gaat die Bijbel lezen vanuit de woorden Gods, alsof hij nu daadwerkelijk tot u spreekt. Zo op school, als de meest onwetende en de meest leergierige tegelijkertijd. Of ook als de meest stompzinnige en hardleerse. En dan toch door een ontvankelijk gemaakt en begeren gemaakt. Heren, mag ik weer leren. De leiderschapsgradatie is straks afgelopen. Leren blijft je leven lang. In het woord, in de weg der middelen, maar vooral ook op de school van de Heer Jezus Christus. Gemeente, hoe is het nou onder ons? Hebben wij ook al leren zeggen, mijn meester, Rabboni, ik erken u als degene die gehoorzaamheid van mij mag vragen. Ik wil u gehoorzamen, want dat zit erin, hè. Wat betekent gehoorzamen? Gehoorzamen kun je op twee manieren doen, omdat het moet en omdat er liefde is. In het eerste geval is het een slaafse dienst. En die telt voor God niet mee. Dat is alles bij elkaar echt waardeloos. Natuurlijk voor het burgerlijke leven niet. Het zou heel geweldig zijn als de ministerraad ging gehoorzamen aan Gods woord en wil en wet. En het is ook voor het gezinsleven, voor het burgerlijke leven in Nederland en ook in de kleine kringen waarin wij ons bevinden, bijzonder voordelig en nuttig en heilrijk. Wanneer alle mensen, al is maar uiterlijk, al is maar in het geweten gedwongen, gehoorzamen aan God. En toch, als het gaat over de innerlijke vereniging met Christus, als het gaat over die nauwe band, als het gaat over het leven voor Gods aangezicht, op weg naar dat koninkrijk der hemelen, dan is gehoorzaam alleen waardevol als het liefde is. Maar dat is dan ook mogelijk. Als u van die bevrijding niet alleen weet zoals Maria Magdalena, maar ook van die ontmoeting weet zoals nu hier bij het graf voor haar is geschonken, dan zult u vanzelfsprekend gehoorzamen. Dan is dat niet een zware last, een moeilijke post. Dan is het geen taak, maar vermaak. Goed onthouden? Het verschil? Taak, vermaak. Een taak is dan moet je. En vermaak is dan wil je. Dat is nou. Is het bij ons ook al een hartelijk willen? Dat wil zeggen, Heer, ik wil nou niks liever dan altijd u gehoorzamen. Maar wat het mij ook kost, financieel en op alle andere terreinen van het leven, liever dat. Om u te gehoorzamen, dan dat ik voordeel van deze aarde zou trekken, maar u ongehoorzaam zou zijn. Wat betekent het nou? Gehoorzamen. Dat betekent altijd een luisterend oor hebben. Wat zegt gij, heren? De wil van God nader onderzoeken. Zoals de catechismus doet in het derde gedeelte bij de uitleg van de 10 geboden, 1 voor 1. Was uit de hele schrift samenvat wat de Heere nou zegt dat hij wil dat we doen zullen. Zowel in de innerlijke gestalte van het hart en de gezindheid van ons gemoed, als ook in de uiterlijke praktijk van woorden en daden. Dat wij zo zouden leven dat wij hem wel behagelijk mogen zijn. Waar de apostel Paulus alles in samenvat als hij in 2 Korinthe 5 vers 9 zegt dat hij maar één verlangen heeft, namelijk hem wel behagelijk zijn. Is dat ook uw verlangen? Jullie verlangen? Dat je ja-woord geen leugenwoord hoeft te wezen. En dat je leven hier achteraan geen leugen op je ja-woord hoeft te zijn, strijdig met jullie ja-woord. Maar dat je nou hem wel behagelijk mag zijn. Ouders, familie, gemeente. Weet u wanneer we hem wel behagelijk zijn? De Heer Jezus zegt het zo. Als wij dagelijks onszelf verloochenen, ons kruis op ons nemen en hem volgen. Jezelf verloochenen, dat is een streep door je eigen belangen zetten. Je eigen wensen, je eigen wil. Ook je eigen inzicht. Alles van mij telt niet mee. Ja, valt niet mee. Valt daar tegen. Is moeilijk. Daar bruist alles van binnen van nature tegenop. Bij diaken en ouderlingen niet minder. Bij een dominee ook niet minder dan bij gemeenteleden. Of misschien bent u wel geen gemeentelid. Komt u zomaar een keer binnenwaaien. Dan ook precies hetzelfde. Zo allemaal hetzelfde. We hebben er helemaal geen zin in. Om onszelf weg te cijferen. En toch, zelfs het, natuurlijk is het al een winstgevend leven. Als iemand in huwelijk, gezin, in hulpbetoon, dienstbetoon, zichzelf weet weg te cijferen. Dat neemt een hoop bitterheid en chagrijnigheid van het leven weg. In huwelijk en gezin en alle verbanden. Maar zeker geestelijk. Mijn eigen ik is immers zo gauw geneigd. Ja, alleen maar in staat om verkeerde keuzes te maken. Mijn inzicht faalt, is verduisterd. Oh, ik ben zo verkeerd. Heren, mag ik nou eens helemaal naar uw stem horen? Dat is gehoorzaam. En achter u aankomen, mijn kruis op mij nemen. Zoals in het gebed is gebeden toen jullie werden gedoopt. Je gaat je doop overnemen, weet je nog? Dat doe je vanmorgen toch? Je doop overnemen, ook dit gebed van de doop. Hun kruis. Hem dagelijks navolgende. Vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende. Met waarachtig geloof. Vaste hoop en, als bij Maria, vurige liefde. Zou deze meester, deze leraar, deze eigenaar u ooit beschaamd doen staan, teleurstellen? Is er iemand onder ons die dat misschien kan zeggen? Die als het ware straks, wanneer u gelegenheid krijgt de hand te geven aan deze 5 jonge mensen, om ze God zegen toe te wensen, dat u zou zeggen, mensen, het valt haar tegen, hoor, bij de Heer Jezus. Ik weet uit eigen ervaring dat hij veel belooft, maar weinig heeft. Is er zo iemand? Of is het net andersom? Zou u, want het is een godslasterlijke gedachte om dat zelfs maar serieus te overwegen, wat staat uit te spreken in oprechtheid van uw goddeloos bestaan, als u dat nog denken zou? Maar is het net andersom, me zegt u, ik wil die 5 wel de hand geven, hoor. En dan zeg ik wel aan de ene kant welkom in de strijd, want het wordt een strijd. Maar dan zeg ik ook aan de andere kant, het valt alleen maar mee, niet met jullie, maar met hem. Amen. Zingen wij van Psalm 22 en daarvan het 12e vers. Psalm 22 vers 12. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer, dat Jacob's zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, dat betekent vereer hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Psalm 22 vers 12. belijdenis af te leggen, gemeenten, worden er vragen gesteld. Vragen met een heel diepe inhoud. Belijdenis doen is dan ook niet niets. Niet iets kleins of gerings. Waarbij je zegt van, nou ja, je hebt zoveel jaar catechisatie bijgewoond, genoten. En op een gegeven moment heb je de leeftijd dat je op eigen benen staat, zelfstandig, volwassen bent. En dan moet je ook je eigen verantwoordelijkheid verstaan en dus doe je belijdenis. Nou ben ik het er wel mee eens dat catechisatie en belijdenis doen aan elkaar verbonden is. Zoals oorspronkelijk door de kerkhervormers was bedoeld, heeft catechisatie al vanaf het eerste jaar, dus als je 12 of zo bent, al het doel om je heen te leiden, op te leiden naar belijdenis doen. Ja, zelfs is het zo, als je er goed over nadenkt, en meestal doen we dat niet, wanneer je begint bij de catechismus die uit je hoofd te leren en op te zeggen, dan doet een jongen of een meisje van 12 jaar in de eerste keer dat je op catechisatie komt belijdenis, wanneer die antwoord 1 op zegt. Dan wordt aan iedere catechisant gevraagd, wat is jouw eeuwige troost in leven en sterven? En het antwoord luidt dan heel persoonlijk dat elke catechisant moet zeggen dat ik het eigendom van Christus ben. Belijdenis doe je eigenlijk heel het catechisatieseizoen al die jaren door. Toch is het goed om aan het einde daarvan een speciale belijdeniscategorisatie te hebben, waar de hele stof nog eens een keer van voor naar achter en dat grondiger dan ooit tevoren wordt uiteengezet, herhaald, verdiept, geleerd, besproken. Inmiddels ben je toch minimaal een jaar of 18 of 20. Je hebt al heel wat meegemaakt, je hebt veel nagedacht. Er zijn stormen over je leven heen gegaan en als je dan toch die leer der waarheid nog een keer bestudeert, dan spreekt het anders dan toen je 12 of 14 was. En dat nu is de reden waarom er niet alleen catechisatie is, maar ook belijdeniscategorisatie. En toch, hoezeer het ook waar is dat je verantwoordelijk bent en daarom die verantwoordelijkheid op je moet nemen en dus een keer belijdenis moet doen, het is niet zomaar vanzelfsprekend. Want in de vragen die ook deze morgen gesteld worden, staat heel wat. Bijvoorbeeld in de eerste vraag wordt gezegd dat de leer die zij geleerd hebben, die zij bestudeerd en onderzocht hebben, de zaligmakende leer is. De ware en zaligmakende leer. Dan gaat het over de drie formulieren van eenigheid die op de belijdeniscategorisatie gelezen zijn en worden, zowel de catechismus dus, als ook de Nederlandse geloofsbelijdenis, waaruit ik ook vaak gewend ben in de namiddagse kerkdienst belijdenis uit te doen met u of in een andere gemeente. Als ook de Dordtse leerregels, een geschrift dat ook verder tamelijk onbekend is, het is de moeite waard, ik zal eens herhalen wat ik afgelopen woensdag op doopzitting zei, toen bij die tweede vraag het ook ging over de christelijke leer. Namelijk dat het heel nuttig is om bij de maaltijd als afsluiting daarvan de Bijbel niet alleen te lezen. Dat ben je al gewend natuurlijk, elke keer, dat is heel goed. Maar dan ook een klein stukje van de catechismus. 1 vraag en antwoord per keer. Heb je die uit, het zijn 129 vragen, dus dan ben je een half jaar verder. Dan ga je met de Nederlandse geloofsbelijdenis beginnen 1 vraag en 1 artikel per keer. Heb je die uit 37 artikelen? Mag ook wel eens stukjes knippen als het een lang artikel is, heeft wat weinig tijd. Maar toch zo langzaam maar zeker gewoon er doorheen, hè? Samen als gezin. Vader leest het voor, mag ook een ander van de kinderen leest het voor. En dan de Dordtse leerregels, artikel voor artikel. Ja, maar stel zoveel moeilijke woorden in, precies, dan moet je vaak lezen, hè? Niet overslaan, dat helpt niks. Daar wil je niet wijzen van. Vaak lezen, nog een keer lezen, nog een keer lezen, met elkaar over praten, wat zou dat betekenen? Het helemaal niet weten bij een dominee. Ga je maar onderzoeken, wat zou dat nou toch betekenen? Het is de leer der waarheid, die ware leer, dat is 1. En dan ook, er staat in vraag 1, die sets wordt opgelezen, de zaligmakende leer. Dat betekent dat deze 5 jonge mensen zeggen, wij belijden Wij weten zeker, want anders dan blijkt je niet echt, hè, dan is het alleen maar papegaaienwerk. Wij weten zeker dat het een zaligmakende leer is. En als wij goed over nadenken, hoe kun je nou zeggen dat het een zaligmakende leer is, als je er niet de zaligheid in hebt gezocht en gevonden? Rust. Die zaligheid. Wie zou er niet naar verlangen? De tweede vraag. Wordt er gesproken over Gods genade die je nodig hebt om bij deze belijdenis te leven, je leven lang. En waarom is daar nou Gods genade voor nodig? Als je volwassen bent, geen kind meer, en je hebt de zaken wel overwogen, eerlijk, juist, nagedacht, wat doe ik? Ja, ik geloof toch dat ik belijdenis wil doen, en mag doen, en moet doen. Ik ben het daarmee eens wat er in die Bijbel staat. Ik heb het onderzocht, die drie formulieren. Van harte zeg ik nu ja erop. Heb je dan nog Gods genade nodig om daar je leven lang bij te blijven? Ja, zeker. Om twee redenen. In de eerste plaats omdat wij in ons verstand, ook al zouden wij genade mogen hebben ontvangen, nog steeds zoveel duisternis overhouden dat wij in de dwaling kunnen vervallen. En door Gods genade alleen kunnen wij voor dwaling worden bewaard. Als de Heer mij niet bewaart, dan ga ik binnenkort leugenpreken houden. Als God mij niet bewaart. Want weet u, wij hebben geen macht over ons denken. Komt daar een woord dat we ergens, laten we zeggen toevallig, zoals wij dat noemen, oppikken? En dan gaan we erover nadenken. Daar kun je ook aan niet voorkomen, dat je erover na gaat denken. Dat kan zijn dat het invloed gaat oefenen, dat het je tot een leugen gaat omkeren, afkeren. Jullie alle vijf staan er bloot voor. Net als ik. Alleen genade houdt ons vast. Als het gaat over de leer. En dan ook het leven. Wat voor verleidingen komen er niet op ons af? Niet alleen als je in de puberteit bent, wanneer alles en nog wat van deze wereld zich aan je voeten legt en heel verleidelijk en begeerlijk en aantrekkelijk staat en je wil alles wel meemaken en overal wel genieten, maar ook als je straks 40 bent of 50 bent, o gemeente, als God ons in zijn genade niet bewaart, dan lopen wij weg van het woord en dan lopen we weg van de dienst des Heeren. En dat gebeurt. Dat kan niet alleen gebeuren, maar dat gebeurt. En als Gods genade mij niet bewaart, dan gebeurt het ook mij. Dan doe ik dat ook. Dan ga ik niet alleen op een dwaalspoor, maar ook op het spoor der zonde, der goddeloosheid en der wereld. Zo staat het ervoor. En daarom die tweede vraag heeft het over Gods genade. De derde vraag heeft het over een godvruchtig, eerbaar en onberispelijk leven, en wel met goede werken. Je leven is een versiering van de leer. Versieren, nou, weet allemaal wat versieren betekent, hè? Als een kamer wordt versierd, als moeder bij een verjaardag van een kind een kamer versiert, iets moois ophangt en zo, dan is dat bedoeld als iets moois, altijd positief, hier ook. Je leven moet een versiering zijn van je leer, dat ze morgen en volgende week en al de dagen van het leven aan je kunnen zien op de werkvloer, in de winkel, waar we maar zijn. Wat kunnen zien? Dat die leer, dat die belijdenis waar is. Goede werken, wat zijn dat? Catechismus zegt, die uit een waar geloof naar, dat betekent volgens Gods wet, en hem alleen ter ere gedaan worden. Dat zijn goede werken. Uit een waar geloof, volgens de wet van God en tot eer van God. En dan in de vierde vraag gaat het over je onderwerpen aan de kerkelijke vermaning. Vermaning is iets als onderwijzing, maar vooral ook aansporing. Je bent wat aan het afzakken, verachteren. Het wordt wat slordiger. Er komt een ouderling op bezoek. En ziet daar opeens tot zijn schrikken grote televisie staan die je eerst niet had. Of een kleine, net zo slecht ding. En die zegt, hoe kan dat nou? De vorige keer dat ik op huis bezoek kwam, toen had ik erover dat hij zo weinig tijd had om op een doordeweekse avond naar de kerk te gaan. Dat hij zo weinig tijd had om eens een keer een goed boek te lezen. En nu zie ik daar op televisie staan. Heeft daar dan wel tijd voor? Nou, dat is een vermaning. Die man die bemoeit zich opeens met uw privéleven. Moet niet zeggen, blijf met je vingers van mijn privéleven af. Want als jullie nu belangrijk doen, dan zeg je, daar gaan wij ons aan onderwerpen. Aan die vermaning, die misschien wel met te weinig liefde, maar als het goed is, toch met liefde wordt gegeven. Met een stukje pijn in het hart van een ouweling die denkt, ach, mensen, wat voor spoor ga je nou toch? Vermaning. En staat erbij, terechtwijzing. Als je echt op een dwaalspoor bent, terechtwijzen en ook kerkelijke tucht. Dat laatste is natuurlijk het ergste. Dat is ook het zwaarst wegende. We mogen ook van harte hopen dat het nooit hoeft te gebeuren. Staat erbij dat God verhoede, mogen verhoeden. Die vier vragen met ja beantwoorden gaat niet zonder Gods hulp. Het mogen in jullie harten de beden zijn om zo ook uw ja-woord uit te spreken. Willen jullie opstaan van je zitplaats? Wanneer de vragen zijn gesteld, noem ik jullie één voor één bij de naam en na je ja-woord spreek ik een tekst uit. Deze teksten zeggen niet zoveel over jullie als wel over God. Luister ernaar. Neem het mee, maak het tot je gebed. Nadat de laatste het ja-woord heeft uitgesproken, zingen wij staande Psalm 25 vers 4. Psalm 25 vers 4 is een belijdenis over wie God is. En daar staat, Heeren goedheid kent geen palen. Palen zijn grenzen. Gods goedheid is grenzeloos. God is recht, doet nooit iets verkeerd dus. Dus zal hij door onderwijzing, die grote leermeester waar Maria Magdalena het over heeft, is een onderwijzer. Hen die dwalen, dat zijn we allemaal, want met Jesaja 53 vers 6, en er ontkomt niemand aan, moeten wij toch belijden, wij dwaalden allen als schapen en wij keerden ons een ieder naar zijn weg. Maar dan Goede Vrijdag te beleven, de Heer heeft onze alle ongerechtigheid op hen doen aanlopen. En zo ook naar Paasmorgen te worden geleid, waar het gaat over als zijn ziel zich tot de schuldoffer gesteld zou hebben, dan zal hij zaad zien. En zo ook dus dat onderwijs in het rechte spoor te brengen gebracht te worden. Hij zal leiden het zacht gemoed, het ontvankelijk gemoed in het effen recht des Heeren. Wie hem nederig valt te voeten, dat blijft je leven lang. Zal van hem zijn wegen leren. De eerste vraag luidt, verklaart gij dat gij de leer van onze kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de heilige schriften. Ten tweede belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven. En daarin zult leven en sterven. Ten derde belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten. En dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren. Ten vierde belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn indien wat God verhoede, het mocht gebeuren dat gij u in leer of leven kwam te misgaan. Dat is daarop het antwoord van Heintje Florijn. Allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Psalm 25, vers 3. Hendrik Goedeker. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Psalm 25, vers 4. Helene, Alida, Adriana Goedeker van Schaik. leid mij in uw waarheid en leer mij. Want gij zijt de God mijns heils, u verwacht ik de ganse dag. Psalm 25 vers 5. Willem Verheul. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Psalm 25 vers 6. Gertrude Johanna Verheul Romein. Gedenk niet de zonden van mijn jonkheid, noch mijn overtredingen. Gedenk mij naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. Psalm 25 vers 7. Paden des Heren zijn goedertierenheid en waarheid voor degenen die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Geachte Berlijnerskettegezanten, het is na een heel seizoen van samen optrekken en samen aan de hand van de catechismus de waarheid en de boodschap van Gods woord onderzoeken, dat wij nu ook samen allemaal hier mogen zijn, gespaard en beveiligd, en tot op dit ogenblik nu ook onder het woord gebracht. Van harte wens ik jullie toe de genade die Maria Magdalena ontving, een en ander maal verlossend en ook zielvervullend. En dan zul je wel met me eens zijn dat Maria ook zelfs die donkere weg die zij deze morgen hier moest gaan van gemis en geween toch achteraf heeft genoemd: alle paden des Heren zijn goede tierenheid en waarheid. God doet het nooit verkeerd. Van harte wensen we als kerkenraad en gemeente jullie toe des Heren zegen. Zij mogen straks ook jullie de hand geven en dat persoonlijk zeggen. Misschien is er een enkeling bij die zegt gefeliciteerd. Dat kan. Misschien bedoelen ze het niet zo, maar het woord feliciteren is niet eens zo heel slecht, dat het betekent letterlijk God zegen toewensen. Ja, dat is dan ook de enige reden waarom je te feliciteren bent, want je hebt niks gepresteerd. En dat is ook geen verwachting van jullie, in die zin hoeven we dus niet te feliciteren, maar in die oorspronkelijke Latijnse betekenis van het woord felix, felicitas, zegen, dan mogen wij jullie van harte feliciteren. God zegen toewensen. Kracht van omhoog, gedurig in de weg der middelen en afhankelijk van hem te leven aan zijn voeten zal je niet berouwen. Wij gaan samen eindigen met dankgebed. Heere, uw goedheid is hemelhoog. En Maria kon niet anders dan uw naam loven. En ze mocht erop uitgaan als predikster, niet in het ambt gesteld en toch het woord te mogen brengen. Als vrouw niet minder dan als man, ieder op de plek. Nu ook met ter daad belijdenis te doen, het uit te bazuinen. Ik heb de Heere gezien, hij is mijn meester, mijn leermeester die mij onderwijst in mijn dwaasheid. En mijn eigenaar die mij beschut en beschermt in zijn koninklijke en priesterlijke en profetische genade. Wilt u dan een ieder nabij zijn? Geven wat het u en Henk en Helene en Willem en Judith en wij allen zo nodig hebben. Namelijk dat u zelf u openbaart wat Maria niet kon organiseren of arrangeren, maar moest krijgen. Wat ook wij niet kunnen maken of verdienen, maar alleen kunnen ontvangen. O, dat elk verdrukte uw bijstand dan ontvangt. Gedenk het, dank, vergeef, ga mee het leven in het leven, door het leven uit, wie weet. Hoe spoedig voor de een of de ander in ons midden. En wil ons vanuit de opgestane doen leven, dood en graf overwonnen, om het te weten, nu heeft hij door zijn overwinning op de dood de gerechtigheid ook aan mij meegedeeld. Door zijn kracht mag ik opgewekt zijn tot een nieuw leven, en de eeuwige toekomst ligt voor mij open bij de wederopstanding der doden tot zaligheid. Heere, Heere, o, het is zo'n wonder, maar schenk het aan ons allen. Niet één uitgezonderd. Ook die niet aanwezig zijn, niet wilden, die zich afkeren. O, trek nog uit genade. Amen. Wij gaan samen belijdenis doen met Psalm 48, vers 6. Want ja, Psalm 48 te zingen is geloofsbelijdenis af te leggen, waar wij immers zeggen, dan deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons, en mag er wel tussenvoegen, veilig en heilig geleiden. Psalm 48, en mogen het voor ons allen waarheid zijn, het zesde vers. Tot God,
dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.